Daniël 9, de versen 9 tot en met 19, is de schriftlezing voor deze morgen. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht van God, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters, die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die gij uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt uw naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neigt uw oor, mijn God, en hoort, doet uw ogen open en ziet onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doet het. En vertrekt het niet om uzelfs wil. O mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover. Met de hulp des Heeren vervolgen wij onze Heidelberger. En aan de orde van behandeling is zondag 52, vraag en antwoord 128. Zondag 52, vraag en antwoord 128. De Heidelberger vraagt ons, hoe besluit gij uw gebed? En het antwoord luidt, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Tot zover. Wij letten naar aanleiding van dit besluit op een drietal gedachten, in de eerste plaats op Gods genade wil, in de tweede plaats op Gods almacht en in de derde plaats op Gods naam. Zijn genade wil, zijn almacht en zijn naam. Gemeente, kunt u nog een beetje bidden? Na de zondagen die wij met elkaar hebben overdacht, lukt het u nog om uw knieën te buigen en om uw noden aan de Heere bekend te maken? Kunt u nog steeds rechtop blijven staan, zoals eenmaal de fariseer op de hoeken van de straten heeft gebeden? Of heeft u moeten belijden, wij zijn tot bidden niet in staat. Wij weten niet te bidden, gelijk het behoort. Als wij goed de catechismus hebben gevolgd in de uitleg van het Onze Vader, het allervolmaakste gebed, dan zijn we erachter gekomen dat in vraag en antwoord 128 er een bidder is met gebroken benen en afgekapte handen. Eén die niets meer kan en die niets meer heeft. Het is ons juist opgevallen dat in dat gebed dat in het stuk van de dankbaarheid stond, zo'n levende klacht geuit werd van geef, geef. Hoe verder op de weg van de heiligmaking, hoe kleiner en afhankelijker in zichzelf. Geef, Heere, leid ons niet. Wilt u? Dat is nu de ware dankbaarheid. Een bidder met gebroken benen en afgekapte handen, machteloos en leeg. Heb u zo wel eens op de knieën voor uw bed gelegen? Zo'n bidder, zoals hier staat. Waar eigenlijk de noden en de zorgen te veel geworden zijn. Hoe verder u in het gebed raakte, hoe machtelozer dat u werd, hoe hulpbehoevender, hoe groter en sterker de vijanden op u afkwamen, dat u zich zo klein en ineen voelde schrompelen, dat u zo zwak was, weet u het nog van 2 weken terug, dewijl wij al zo zwak zijn, dat u daar als een nooddruftige bedelaar aan de voeten van God lag. Aan de voeten van God lag. En dat u eigenlijk niet meer kon opstaan, zo machteloos. En daarom begon ik de preek met de vraag, kunt u nog een beetje bidden? Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. Ik hoop dat alles zo groot is geworden en dat de kolken over u heen gekomen zijn, dat we niet meer weten hoe te bidden zullen. Kijk, en dan komt de vraag. Dan komt de vraag van de catechismus. Hoe besluit gij uw gebed dan? Als je daar zo machteloos ligt met een paar afgekapte handen die je niet meer vouwen kunt. Dat je daar als een zo nooddruftige bedelaar ligt. Dan komt de vraag, hoe besluit gij uw gebed? Want dan komt openbaar degene die bidden heeft geleerd, of van wie het allemaal maar poppenkast is geweest. Alleen maar eigen geformuleerde gebeden zijn geweest, die nooit vanuit het hart zijn opgekomen. Daarom stelde Heidelberger die ontdekkende vraag vanmorgen, hoe besluit gij uw gebed? Hoe, waar eindigt u nu mee? Ga uw gebedsleven eens na. Hoe besluit ge uw gebed? Als de vaders aan tafel zitten met hun gezin, als u in de eenzaamheid in de binnenkamer bent, waar eindigt u dan mee? Dat is een ontdekkende vraag. Dat is een vraag die een machtige scheiding teweeg brengt. Dat is een vraag die geloof en ongeloof openbaart in ons hart en in ons leven. Hoe? Die catechismus die blijft maar vragen tot het einde toe. Die ontleedt ons tot op de bodem van ons hart. Opdat openbaar zal komen wie we zijn. Opdat openbaar zal komen wat God gewrocht heeft. En dat is nodig. Steeds weer. Want ik kan het vaak niet onderscheiden wat vlees of wat geest is. Wat van mezelf of wat van God is. Heb u daar ook last van? Dat je er niet achter komt wat van jezelf is, omdat je hart zo erg listig is. En dat wisten die jonge mannen die de Heidelberger hebben opgesteld. En daarom zetten ze het mes er nog maar een keer diep in, om te kijken of het van God is. Al dat gekreupel daar, aan de troon der genade. Al dat gesmeek en gebedel daar, met gebroken benen, met afgekapte handen. Is dat nou van God vanmorgen? Hoe besluit gij uw gebed? Je wordt soms jaloers op de fariseer, die van die schitterende gebeden kan formuleren, waar je geen spel tussen kunt krijgen. En dan zeg ik, o God, zo kan ik niet bidden. En nu vraagt de catechismus vanmorgen, maar waar eindig je nou eigenlijk mee? Waar eindig je nu mee? Wat bedoelt de catechismus? De catechismus bedoelt, eindigen we nu in onszelf of in God? Maar dat is een wezenlijk verschil. Als we in onszelf eindigen, dan is het hopeloos. Dat kan het niet, want die bidder is op sterven na dood. Dat is hopeloos, dat is gebeurd met die bidder. Die wist niet meer, die ziet die vloedgolven over zich heen komen, terwijl wij al zo zwak zijn. Maar als we nu eens van al die nood en dood omhoog mochten, om te eindigen in God, en dan niet met je mond, want dan maken we van het onze Vader weer een martelaar, zoals Luther dat zegt. Maar met ons hart, dat we nu eens overal afstand van mochten nemen, al die golven die over ons heen komen. En dat we nu eens een pleidooi mochten voeren bij God en mochten zeggen, o God, als ik van die kant kijk, dan word ik meegezogen en meegespoeld. Maar nu kijk ik naar u en nu zeg ik, o God, wat moet er dan van uw naam geworden? Want het is uiteindelijk, heren, allemaal uw zaak. Uw zaak. Ik bemoei me er niet langer mee. U moet maar zorgen dat er een of andere vis is die mij opslokt en mij bewaart. U moet er maar voor zorgen, heren, dat ik er bovenuit getild word. Want u hebt mij gekocht met de prijs van uw bloed. En toen hebt u gezegd dat er geen haren van mijn hoofd zal vallen zonder uw wil. Ja, dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Kijk, dan eindig je in God. Zo is het begonnen. Onze Vader. Toen was die ziel ook boven, die in de hemelen zijt. Het kon niet meer mis. Er was een almachtige Vader die voor mij zorgde. En toen daalde ik af met al die noden en die zorgen die mijn ziel zo benauwden. En nu leerde de Heere Jezus ons weer naar boven te gaan, om weer te eindigen in God. Dan kan ik straks gerust amen zeggen. Dan wel. Kun je nog een beetje bidden? En dan gaat het om dat laatste. Dat laatste. Ik zal u eerlijk zeggen, dat ik dikwijls mijn knieën buig, maar dat ik niet naar boven kom. Want dat is geen werk van onszelf. We hebben niet zomaar een laddertje daar staan, dat we er weer bovenuit klimmen. Want, ja, dat staat er. Want, heb u dat wel eens gelezen? Want, zo leerde Heere Jezus het ons. Als dan al die noden van ons aan de Heere bekendgemaakt zijn, als we ons hart dan uit hebben gestort en we zagen die vijanden op ons afkomen en we liggen daar maar zwak zonder handen en voeten te beven en te bedelen, dan zegt de Heere Jezus, want, dat is toch raar, dat er een redengevend woordje staat, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Want, dat is geloof. Dat is geloofstaal. Want, dat is een pleidooi voeren. Hier is niet de mens meer in zijn nood, maar hier staat de Heere zelf centraal. Want van u is. Want van u is het koninkrijk. En door genade, omdat ik gekocht ben ik een onderdaan geworden van uw rijk. Ik behoor tot uw koninkrijk. Ik ben gekocht, o Heere. En nu kom ik bij u terug, Heere. En nu zeg ik, Heere, u moet er zelf maar voor zorgen. Want als God een mens bekeert, dan is alles inclusief. Als God een mens bekeert, dan neemt hij alles voor zijn rekening. En dat woordje want, dat wil zeggen, zo leerde Heere Jezus het ons. Hij zegt, dan moet je eens goed luisteren, mijn discipel. U die niet bidden kon, nu zal ik u eens iets leren. Heel uw weg die u moet afleggen, dat is helemaal niet uw weg. Dat is helemaal niet uw weg, maar dat is Gods weg. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Om met leidzaamheid te lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. En als je dan soms moedeloos en krachteloos, zelfs goddeloos bent, dan zeg ik door het geloof, want, dat is een pleidooi. Dat is een pleidooi voor hem. Dat is pleiten bij de Heere. Dat is zeggen, Heere, nu is alles uw zaak. Ik heb het u verteld en nu moet u zelf maar weten wat u ermee wilt doen. Maar Heere, om uw naams wil kunt u mij hier niet alleen laten. Dat is geloof. Dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte in de ziel. Als het nu Gods zaak gaat worden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Hier wordt God groot gemaakt, omdat zijn zaak, zijn eer ermee gemoeid is, omdat de verhoring ligt in zijn trouw en niet in onze gebedsgesteldheid. Verhoor ons, Heer, want, nou wat dan? Wat is dan het eerste waarom God ons moet verhoren? Wel, midden in ons antwoord staat het woordje wil. De wil hebt, ziet u, God heeft de wil om voor zijn kinderen te zorgen. En wat is dat dan voor een wil? Wel, het hele antwoord leert dat het hier niet over het koninkrijk van Gods macht gaat, maar over het rijk van zijn genade. En deze wil is niets anders dan dat vrije welbehagen. Zoals Hosea dat zegt, ik heb u vrijwillig lief. Ik zal u vrijwillig lief hebben. Dat is nou het wonder van genade. God heeft niet lief om enig iets van ons, maar hij heeft lief om zichzelf, vrijwillig. En wat zegt nu de Heidelberger? Wat is nu het pleidooi om lief te hebben? Heel eenvoudig, Heere. U had lief met een vrijwillige liefde. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat God mij niet lief had omdat hij iets in mij zag wat hem wel behagelijk kon zijn. Hij dacht niet van nou die jongen of dat meisje, die man of die vrouw, die is zo godsdienstig, die doet zoveel voor mij, daarom zal ik hem eruit trekken en daarom zal ik hem zalig maken. Wel nee, God heeft al zijn kinderen gevonden met de rug naar hem toe, met een afhorerend hart, zelfs met een vijandig hart. Er was er geen één die naar hem vroeg en toch heeft hij zondaren getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Dat is nou de vrijwillige liefde van God. En hoe moet het nou verder? Hoe gaat het nou verder? Toen God zijn kinderen dan trok en toen hij ze bracht tot het wonderbaarlijke licht in het kruis van de Heere Jezus. Toen ze schuld vergeven en hij om niet gerechtvaardigd is geworden. Hoe ging het toen verder? Hoe ging het toen verder? Hebben ze toen hun hartelijke genegenheden betoond? Hebben ze toen hun liefde betoond? Dat is de Amerikaanse rage, weet je wel. What would Jesus do? Dat zal ik ook doen. Nou, ga dan Gods kinderen maar na. Wat Jezus gedaan heeft, hebben ze niet gedaan. Heel eenvoudig. Toen het verder ging op de weg der genade, toen kwamen ze erachter hoe onwillig hun hart bleef. Hoe wereldsgezind ze waren, hoe weinig lust ze hadden tot de Heere en tot zijn dienst. En daarom al dat gebedel en al dat gezucht en al dat gekerm. Geef toch, Heere, geef toch. En wat zegt nu de Heidelberger met dat vijandige hart van binnen? Heb u daar nooit last van? Heb u er nooit last van? Heb u altijd evenveel zin om naar de kerk te gaan? Brandende genegenheden. Heb u week in week uit diezelfde gesteldheid, dat u de binnenkamer niet uit kunt en dat u vanuit uw verantwoordelijkheidsgevoel wel moet opstaan om uw dagelijks werk te doen, maar dat u het liefste maar bent in de gemeenschap met God? Heb u dat elke dag? Is er elke dag dat verlangen om bij de Heer te zijn, om in de hemel te zijn? Heb u dat dan elke dag zo bijzonder? Nou, de catechismus niet. Die leert ons wat anders. Geef. Geef, Heere. Leid ons, Heere. En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Gods wil. Diezelfde vrijwillige liefde die niet veranderd is. Dat is nou het wonder. Dat is nou het pleidooi. Dat is nou de grond. Dat is nou het fundament waar ik mee eindig. Want Heere, als u nou mij moest verhoren omdat ik zo gewillig geweest was. Omdat ik nu zo op mijn plaats geweest was. Ja, nou ja, dan werd er geen gebed verhoord. Maar nu bent u vrijwillig. Nu heeft u een vrijwillige liefde. Wat betekent dat, een vrijwillige liefde? Wel, zal ik het u zo zeggen? Er komt een tijd in je leven, dan zeg je, Heere, maar ik heb toch niet naar u gevraagd? Ik heb toch niet naar u gevraagd? Heb u dat nooit gehad? Bent u vanmorgen nog zo'n gewillige bidder? Dat u zegt, Heere, bekeer me toch, dat je daar ligt te bedelen in de disco. Dat je daar ligt te bedelen... Als je eerlijk bent, dan zeg je, o Heere, maar ik heb toch niet naar u gevraagd? Gelukkig niet, zeg ik vanmorgen, want als nou nood wordt, als je jezelf terugkrijgt, je vleeselijke bestaan, en als er nou moeite en zorgen komen, en die komen er, dan kun je zeggen, Heere, maar ik heb toch niet naar u gevraagd? En als je keer op keer ondersteboven bent gegaan, omdat je niet tegen de kracht van je vlees op kunt... Dan kun je het ook zeggen, maar ik heb toch niet naar u gevraagd, Heere. U wist toch wie ik was. U wist toch wie ik was. Stel nou eens voor dat je een heilig boontje was. En dan zondig je, dat kan toch niet. De remonstrant mag niet zondigen en de Roomse die mag ook niet zondigen. Maar wij, ja wij mogen het ook niet, maar we doen het wel. En dan kunnen we eerlijk tegen de Heere zeggen, Heere, maar u wist toch wie u eruit getrokken had... Nou, dat is dus het eerste, want uw is het koninkrijk, u bent gewillig, Heere. Uw wil hangt niet af van iets in ons, maar uw wil is vrijwillig. Het is uw welbehagen dat geopenbaard is in mijn hart en in mijn leven. Kijk, dan is er in het ware gebed een eindigen in de Heere. Dat is de enige toevlucht. O God, riep een volk louter uit louter welbehagen om zijn lof te verkondigen. Door als een nietshebbend zondaar alles in hem te vinden. Kijk, dat geeft moed. Dat nu Gods wil... een vrije wil is. Hij heeft vrijwillig lief gehad. Want kun je het nou begrijpen waarom God je eruit trok? Kun je dat nou begrijpen? Ik niet. Dat is door u. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En als je vanmorgen daar met besmeurde handen voor Gods aangezicht moet komen. Aan het einde van de dag schaamrood voor zijn aangezicht je knieën moet buigen. Omdat je nergens wat van terecht gebracht hebt. Dat je mee laat bent van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dan blijft er maar één ding over en dat is uw wil. Dat is een machtige pleitgrond. Dat is de scharnieren van dit hele antwoord. Dat is wat er overblijft. Heeft uw wil. U bent gewillig. Dat kun je niet begrijpen. Dat wonder wordt alleen maar groter. Dat nu de Heere dezelfde is. Je valt hem nooit tegen. Nooit. Simson is hem geen moment tegengevallen. De Heere heeft niet gedacht met Lot. Waar ben ik aan begonnen? Hij dacht niet, o Petrus, Petrus is misschien nog degene die dan bij me blijft staan. Dat heeft de Heere Jezus echt geen hoop of moed gegeven in de hof van Gethsemane. Hij heeft ze allemaal met dezelfde vrijwillige liefde lief gehad. Gelukkig maar. Gelukkig maar, o God, dat ik er geen nagelschrap aan heb toe hoeven te voegen. Want nu heb ik nog een pleitgrond. Nu nog wel. Kijk. En dan begrijp je vanmorgen dat er wel eentje moet liggen met afgekapte handen en met lamme voeten. Want anders zal nooit Gods vrije wil overblijven. Dan begrijp je wel dat Gods volk wel moet zondigen. En dat de Heere die wortel nog heeft overgehouden van het kwade en van opstand. Dan begrijp je wel waarom de Heere zijn kinderen een kruis op hun schouders legt. Waarom? Opdat die liefde zal gaan schitteren in hun hart en in hun leven. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid, dat is Gods genade wil die overblijft. Zo wordt het slot van het gebed een lofzang tot de eer van God. Zo wordt er een beroep gedaan op die gewillige grote koning die aangeroepen wordt door ontrouwe onderdanen. Zo past het allemaal bij elkaar. O, als dan zo is vanmorgen volk van God, schrijf dan veel smeekschriften in al uw nood en in al uw dood en zend ze op naar de Heere. En waar moet je ze dan mee ondertekenen? Zeggen, Heere, ik ben van de week zo trouw geweest. Ik heb al uw geboden onderhouden van mijn jonkheid af. Ik ben zoveel in de binnenkamer geweest. Nee, nee, niks van dat alles. Maar waarmee zal ik ze dan ondertekenen? Ik zal zeggen, Heere, de wil, u hebt de wil. U hebt de wil om mij zalig te maken, betoond toen u mij kocht. En die wil is een eeuwige, onveranderlijke, vrije wil, zodat u nog even gewillig bent na alle afzwerven als toen u mij trok. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël. Dat zij u bekend, ja Heere, dat is me weer bekend geworden, midden in de drek van mijn zonde, midden in mijn onmacht, te midden van al mijn vijanden, te midden van mijn wereldlust, te midden van mijn traagheid om u te dienen. Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, dat zij u bekend, maar om mijn grote naamswil, o Heere. Heere, wilt u dan al mijn vijanden laten zien dat uw wil alleen goed is, omdat ze jaloers zullen worden, welke God ik dien, dat geeft hoop, dat geeft moed, dat geeft vrijmoedigheid, dat geeft ruimte. Zijn raad zal bestaan. Er is een kerk, er blijft een kerk, er is een volk, er blijft een volk, naar het vrije van zijn welbehagen. O gemeen, ik ben zo blij dat er een uitverkiezing is. En dat er een welbehagen is, want daarom zal een goddeloos volk zalig worden, daarom alleen. En zo gaat de Heere de zijnen oefenen, opdat zijn wil zal overblijven, die alleen goed is, zijn genade wil. Zijn genade wil. Wij gaan naar onze tweede gedachte, zijn almacht, want er staat nog een deugd, en het vermogen hebt, ziet u. En het vermogen hebt. Dus dat hele antwoord, dat draait om die twee eigenschappen van God. Hij is gewillig en hij heeft het vermogen. Zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij de wil en het vermogen hebt, om als onze koning en aller dingen machtig, ons van alle goed te geven. Ziet u, de Heere wil ons alle goed geven. Hij heeft de wil, hij is zeer genegen om het te doen. Nou, die mensen kom je wel eens tegen. Vrienden, echte vrienden, die dag en nacht voor je klaarstaan en genegen zijn om je te helpen. Maar er komt een tijd dat je vrienden het niet meer kunnen. Dan vraag je wel eens aan Gods volk, zou je voor me willen bidden? En die vergeten je prompt de hele week. Waarom? Waarom? Omdat wij ervan overtuigd zullen worden dat zij het niet kunnen. Ze kunnen het gewoon niet. Wat zij net van die afgestompte mensen als u en ik zijn. Daarom kunnen ze het niet. Het zijn diezelfde bedelaars die geen handen en voeten hebben. Daarom kunnen ze het niet. En daarom zegt de catechismus. En het vermogen hebt. Er is er maar één die het wel kan. Er is er maar één die het wel kan. Dat is die almachtige God. Hij is niet alleen gewillig, maar hij is ook almachtig. Stel nou eens voor dat je alleen maar een God had die gewillig was. Dat hebben de vrijzinnigen na de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog ons geleerd. Ze hebben gezegd, nou ja, wij kunnen niet meer preken dan een God die gewillig is. Die de hand op onze schouders wil leggen. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft bewezen dat hij niet almachtig is. Troosteloze, goddeloze leer. Zo is het niet. wij houden het met de catechismus en het vermogen hebt. Kijk maar, als onze koning en aller dingen machtig, het vermogen. Er ligt dus een verband tussen Gods koninkrijk, dat rijk der genade, en tussen Gods almacht. Daarom leert de Heer Jezus het ons ook in die volgorde bidden. Want van u is het koninkrijk, dat is de genade. Dat is Gods vrije welbehagen. Want er is een kerk omdat God het wilde, daarom alleen. En de kracht. Daar ligt een verband tussen Gods rijk en tussen Gods almacht. Want er is tot op de dag van vandaag geen rijk dat het uit heeft kunnen houden tegen Gods rijk. Al wordt er beraadslaagd, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Als ik heel die geest van revolutie over mij heen komen, al ervaar ik dat diezelfde wortel in mijn hart zit, en dat ik denk, o God, wat moet er worden van land en volk, van kerk en van staat, wat zal er van worden? Dan heb ik één pleitgrond die overblijft, want van u is de kracht. U bent almachtig, Heere, ik ben er niet tegen opgewassen. Ik kan het niet. Ik voel dat al de machten zich mobiliseren. En als ik met mijn ogen om mij heen zie, dan val ik al van angst in elkaar. Maar wij eindigen niet in onszelf. Want van u is de kracht. Wat betekent dat? Eenvoudig. Gods rijk zal niet verstoord worden. Er zijn al rijken geweest op de aarde. Ik denk aan het rijk van Alexander de Grote. Mensen, mensen, wat een rijk had hij. Hij heette niet voor niets de Grote. En het rijk van Augustus, die machtige keizer. Ik denk aan het rijk van Napoleon, aan het rijk van Hitler. Wat zijn dat rijken geweest? Maar van elk rijk gold een opgaan, blinken en verzinken. En dan Gods koninkrijk, het is er nog steeds. Over het rond der aarde. Wat heeft de duivel een geweld bedacht om zijn naam uit te roeien van de aarde. Om zijn rijk uit te roeien van de aarde. En soms dan denk je, nu is het gebeurd met de kerk. Maar het geloof zegt altijd nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Alles wat tegen Gods rijk beraadslaagd wordt, dat zal niet bestaan. Want er is geen rijk dat het uit kan houden tegen Gods koninkrijk. Zijn rijk zal niet verstoord worden. Heeft Nebukadnezar niet gedroomd van die steen die afgehouwen werd? En dat beeld dat uiteindelijk vergruisd werd? Gods rijk zal bestaan tot in der eeuwigheid. Christus is een sterke God. Dat hebben die drie jongelingen ervaren in de vurige oven. Dat heeft Gideon ervaren toen hij met 300 man de vijanden, de Midianieten, heeft verslagen. Dat ervaren al Gods kinderen. In hun zwakheid zijn ze sterk in een ander, in Christus, in die sterke God, in die koning van dat rijk. Kijk, waar komt het nou op aan, gemeente? Als je de openbaringen leest en als je om je heen ziet, als al onze rijken dreigen in te storten, ook binnen de kerk, want daar hebben we ook allemaal van die koninkrijkjes gemaakt, en er zijn ook heel veel pausen die op de troon zitten, en als dat nu straks allemaal in gaat storten, als de islam ons gaat overspoelen, als het rijk van het materialisme onze zielen heeft vermoord en uitgeteerd als... Want dat gebeurt allemaal, leest u de openbaring maar na van Johannes, waar komt het dan op aan? Moet ik dan vragen, o God, hou de islam alstublieft buiten de deur. Verwek nog een Karel Martel die de Turken zal verslaan, zodat uw rijk hier zal blijven. Nee, dat vraag ik niet. Zeg ik dan, Heere, laat u alles niet instorten, wilt u het behouden? Dat vraag ik ook niet. Maar het komt er op één ding aan. Aan welke kant zal ik staan? Ben ik door genade onderdaan van het lam dat heeft overwonnen. En dat overwinnende door de wereld gaat. Dan ben je voor eeuwig veilig. Voor eeuwig veilig. Want van u is de kracht. Maar als je niet aan de kant van Christus staat, dan kun je misschien wel een bloeiend kerkelijk leven hebben en dat je daar ook mee sterft, maar dan is het voor eeuwig verloren. Dan lig je voor eeuwig in de klauwen van de Satan. Het komt erop aan dat ik aan de kant van het Lam sta, gelukkig. Gelukkig zijn degenen die het mogen belijden dat ze overgenomen zijn en die voor rekening liggen van een ander, want van u is de kracht, dat is nodig, dat is vertroostend in het terneerwerpende werk en ook in het opbeurende werk, al zijn we nog zo weerspannig, van u is de kracht, waarom? Om mijn hart weer te verbreken. Daarvoor is kracht nodig. In het oprichten van het terneergebogene. Daarvoor is kracht nodig. Want wie zal een verslagen hart opheffen? Wie? Dat kun je niet zelf. Dat moet de Heere doen. Als Hij vertroost. Als Hij de hoop levend maakt. Dan kan ik te midden van alle nood en dood opstaan. En sterk zijn in de Heere. Om door benden heen te dringen. En over muren heen te springen. Maar als dat er niet is. Dan lig ik daar zwak en ellendig ter neer. Zo vaak is er zwakheid bij ons. Als wij zien op onze vijanden. En op onze moeilijkheden. Want van u is de kracht in het verlossen. Uit alle geweld van de duivel, in het verbreken van alle boeien en van banden. O, als wij daar gelovig op mogen zien, op hem die op de troon zit, die maar hoeft te spreken en het is er, dan kan het weer. Dat geeft hoop, dat geeft moed, dat geeft ruimte. Van u is de kracht, die kracht die in onze zwakheid wordt volbracht. Ik las een voorbeeld ergens. Want het woordje kracht, dat is betekend in het Grieks dynamiet, dynamiet. En als nou dynamiet tot ontploffen wordt gebracht, dan zie je hele torens en gebouwen in elkaar storten. En het gruis vliegt aan alle kanten rond. Kijk, dynamiet, dat betekent dat de kracht van de boze verwoest wordt, uitgeschakeld. Dat is voorbij. En als nou al die steden aan het rondvliegen zijn, dan worden daar soms mensen door gedood. En zo kan het vaak zijn voor je ervaring. Als de Heer als het ware dynamiet legt onder de werken van de Satan, dan komt dat tot een geweldige ontploffing. En door die ontploffing schijnt het alsof de Satan aan het overwinnen is. Want mensen raken verwond of zij worden gedood door de macht van die rondvliegende brokstukken. En dan kan je ziel zo moedeloos worden. Omdat het lijkt dat de Satan het wint. Alsof de duivel het laatste woord heeft. En wat blijft er dan over als al die stukken rondvliegen? Plat op de grond, mensen. Plat op de grond. Als onze gebouwen ineenstorten, plat op de grond, dat is het enigste, dat is het veiligste. Je hoofd beschermen, je handen ervoor, plat op de grond, om te roepen. Want ik krijg nergens anders zekerheid dan op mijn knieën. Ook voor de toe-eigening is de kracht van God nodig, begrijp je? Want van u is de kracht. Wat er om ons heen gebeurt, is dat de koning van de kerk overal zijn dynamiet onderlegt. En soms duurt het zo lang, want er staat tot in der eeuwigheid. Ziet u, we moeten geoefend worden in de lijdzaamheid. Soms lijkt het wel alsof de helse machten zo sterk worden, dat de dynamiet niet tot ontploffing komt. Dan hoor ik nog de martelaren zuchten onder aan het altaar. Tot hoe lange, Heere? Nou, dat bepaalt de Heere dan zelf wel. En het geloof is het ermee eens. Ik weet, Heere, dat er een dag komt dat u dat hele gebouw van de duivelen van mijn vlees tot ontploffing zult brengen. En als dan alles ontploft, Heere, en de stukken vliegen rondom mijn oren, dan verkrijg ik daar de zekerheid waar ik plat op de grond lig. Want van u is de kracht. O, dan krijg ik krediet op de almacht van God. Dan vergaat het mij de konijnen die hun huis stellen in de rotssteen. Dan ben ik een zwakke strijder en een zwakke bidder. Maar door hem, zal ik kracht ontvangen en de overwinning behalen. Kijk, dat is een pleitgrond. En dan begrijp je, als het ging om dat koninkrijk dat ik met Christus moet verenigd zijn. En als het nu gaat om de kracht dat ik zwak moet zijn, dan schelden ze allemaal uit voor een dwaas en voor een ketter. En voor een vijand, dan zeggen alle mensen, het is nooit echt geweest. Nu komt het openbaar. Wat een zot. Maar de kracht Gods wordt dan geopenbaard. Als ik inderdaad een dwaas ben. Als ik niet meer weet hoe het moet. Hoe het moet. Weet u wat nou de ellende is van onze kerk? En waarin wij ons bevinden? Ze weten het allemaal. Ze weten het allemaal. Brochures, boeken, ze weten het allemaal. Maar waar is nu degene van morgen, die daar ligt, afgekapte handen en lamme voeten, en het gruis vliegt rondom je oren nog even en je wordt getroffen? Waar? Waar zijn die bidders, die bidden van God geleerd hebben, en die maar één grond hebben overgehouden? Want, o, wat zou het een zegen zijn voor onze gemeente, als er één is die dat woordje wand heeft verstaan en die daar te midden van het rondvliegende gruis zijn ogen opheft en zegt, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, want die stenen kunnen wel om me heen vliegen, maar er zal er geen één zijn die me raakt, geloof het. De gebouwen kunnen ineen storten, maar dat is niet het werk van de duivel, maar God legt de dynamiet eronder. Waarom? Omdat al onze zekerheden eraan gaan en de Goddesverbonds weer zal overblijven, dat zijn trouw weer zal gaan schitteren. Daarom veegt de Heer alles van de kaart, opdat zijn eigen werk weer zal schitteren en zijn eigen naam zal overblijven, opdat er een volk zal zijn dat weer tot die lofzang zal komen, want dat besluit van het gebed, dat is een doxologie, dat is een lofprijzing, dat is een lofzang tot eer van God, dat zijn naam weer genoemd zal worden, de naam van de koning van de kerk, die zijn kerk bewaart, beschut tegen al de vijanden en hen thuis brengt. Daarom gaat het goed, als ik het maar mag zien, want van u is de kracht en de heerlijkheid, dat is het laatste, zijn naam. Want de catechisme zegt, en dat alles op dat daardoor niet wij, dat ellendige, goddeloze, egoïstische vlees, dat God de eer ontrooft, maar uw heilige naam, eeuwiglijk geprezen worden. Daar gaat het om. Daar is God alles om begonnen. Hij had vrijwillig lief, hij verkoren volk, hij schiet de hemel en de aarde, opdat alles zou strekken tot de eer en de verheerlijking van zijn naam. Daarom doet God alle dingen alleen maar tot de verheerlijking van zijn naam. Hij schept zelfs een kwaad in de stad om zijn zelfswil, uw heerlijkheid. Wanneer krijgt God de eer? Nou, als dat dynamiet tot de ontploffing is gebracht. Wat bedoel ik? Wel, als dat dynamiet tot ontploffing wordt gebracht, dan wordt alles weggemaaid wat nu de eer van God in de weg staat. Zo laten ze wel eens grote oude gebouwen tot ontploffing brengen. Waarom? Omdat er wat nieuws moet komen. Soms moet er een weg worden aangelegd. Dan moet er een nieuw gebouw ervoor in de plaats komen. Het ontneemt het zicht voor, bijvoorbeeld. Alles moet plaatsmaken voor dat ene. Van u is de kracht, het dynamiet. En God ontsteekt de dynamiet. Hij brengt al het onze tot ontploffing. Waarom? En de heerlijkheid. Ziet u de opklimming in deze lofprijzing? Het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Ja, daar ging het. De baan, de weg wordt als het ware vrijgemaakt voor de eer en de verheerlijking van God. Ja, zo had ik er ook eigenlijk om gevraagd. Ik zeg, Heere, wilt u maar voor uw eigen eer zorgen, want van mij komt er niks terecht. Ik hou mijn mond dicht als die open moet en andersom. Ik loop als ik thuis moet blijven en andersom. En noem maar op, het gaat altijd verkeerd als ik wat zeg, als ik zwijg. Het is nooit tot de eer van uw naam. Maar wilt u er dan zelf maar voor zorgen, Heere? En God zorgt ervoor op zo'n pijnlijke, vleeskruisigende weg. Op zo'n pijnlijke weg waarin dat eigen ik gedood wordt. Alles moet weggemaaid worden, ook de vijand van binnen. Kijk, zo lag Mozes op zijn knieën. Dat volk van Israël, dat was zo opstandig, zo vijandig. Ze zeiden, in Egypte hadden we pompoenen en ajuinen en knoflook en dat smaakte ons bovenal. En hier zitten we elke dag met gewoon water en met dat manna. Het is elke dag hetzelfde, dezelfde toon. En toen zei God, en al verdelg ik ze allemaal. Toen werd de Heer als het ware beu. Maar Mozes zegt, wat zult u dan met uw grote naam doen? Dan zeggen straks die heidenen, kijk. Hij was toch te zwak, die God van de Israëlieten. Hij kreeg ze wel uit Egypte, hij heeft wel wonderen gedaan, maar hij kon ze niet in het land Kanaan brengen. Wat zal er dan met uw grote naam gebeuren? En zo ligt dan de zondaar daar maar te bedelen, Heere. Wat moet er nou van uw naam gebeuren? U hebt mij toch getrokken? En toen heb ik goed gesproken van u, Heere. En soms dan denk ik, wat heb ik gezegd? Maar Heere, het was toch waar, het was van u. Ik kon niet anders dan zo te spreken over u. En nu komen de vijanden en ze zeggen, wat moet er van worden? Toen heb je dat gezegd en nu, o God, help me dan. Wat moet er van uw naam terechtkomen? Zullen ze dan straks zeggen, die God, die is wel begonnen, maar hij heeft het niet kunnen voleindigen. Heren, dat is toch uw eer te na, als uw kind te schande zou worden. Heren, u bent het toch verplicht aan uw eigen eer, om ons te zegenen met alle noodruft aan ziel en lichaam beide. Zijn eer, dat is het sterkste argument, dat wordt bewaard voor het laatste. Heren, als u dan iets zou doen om die vrijwillige liefde, en dat kan ik begrijpen, heren, want ik heb uw liefde zo op de proef gesteld, zo teleurgesteld, naar de mens gesproken. Als u dan iets zou doen om uw kracht, Heere, dan nog om uw naam, dan nog om uw eer, Heere. Wil ons alles onthouden wat niet strekt tot de eer van uw naam. Blijf liever in de nood dan dat uw naam smaadheid zou leiden. Uw eer, Heere, uw eer. Waarom? Omdat Gods eer onze zaligheid is. Uw eer, Heere, dan alleen ben ik gelukkig, dat mijn tong weer losgemaakt zal worden, om uw naams wil. Dat is de enige pleitgrond. Ja, dat is een les. Dat heeft de Heere Jezus zijn discipelen leren bidden. Om Christus wil, om Jezus wil. Dat is de ware lofprijzing. Waarom? Waarom? Wel, er is zo vaak zoveel liefde tot de Heere Jezus. En dan denken wij dat wij met onze liefde hem kunnen bewegen, dat we daarom die zegeningen ontvangen. En eigenlijk zijn we ook nog wat tevreden om hetgeen wat wij allemaal doen voor de Heere. Maar als we nu persoonskennis van de Heere Jezus krijgen, dan gaan we het leren. Ja, het is niet ons werk tot hem, dat was het fundament niet. Want dat werk, dat was ontrouw, dat van ons. Maar het is zijn werk tot verloren zondaren. Hij die gekomen is om het verlorene zalig te maken. O, in Christus alleen wordt de naam van God hersteld en verheerlijkt, aanbiddenswaardig. Kijk, zo oefent de Heer de zijnen. Het dynamiet eronder, opdat zijn naam alleen zal overblijven tot in der eeuwigheid. Dat betekent, er is al een begin. En het zal duren tot in alle eeuwigheid, zo volmaakt. Maar er zit ook iets van leidzaamheid in. Straks zal de volle heerlijkheid van zijn naam schitteren. En als het dan zo ligt, als ik God dan heb aangesproken op zijn eigen naam, ja, dan zou ik amen kunnen zeggen. Amen.